In Filippenzen 4 waren wij bij de vermaningen. Het praktische deel, zo heet dat, van de brief. Zo gaat dat. We krijgen gewoonlijk eerst een leerstellige uiteenzetting en dan iets over de praktische betekenis daarvan. En zo ook hier. Dat laatste volgt dan hier in Filippenzen hoofdstuk 4. Waar wij wat persoonlijke mededelingen vinden. Het is trouwens allemaal erg persoonlijk van karakter. Ons worden trouwens ook personen geïntroduceerd die wij niet kennen. Je kan net zo goed zeggen dat ze geïntroduceerd worden, denk ik wel eens. Ayodhya, Sintige en Clemens. Wij kennen die mensen niet. Maar wat we eruit leren, uit schriftgedeelten als deze, is dat er sprake is van inderdaad een gemeenschap, zo noemen we dat. Het woord is enigszins versleten geraakt in de loop van de tijd, kun je wel zeggen. Maar wij gelovigen worden geacht één familie te zijn. En dus inderdaad persoonlijke contacten te onderhouden. Mocht dat uit deze paar versen overigens niet duidelijk zijn, dan kan je altijd nog Romeinen 16 lezen. En je wil je al die namen afvragen of je ze misschien ergens van kent of niet. En in ieder geval waar Paulus ze van kende, want ja, dat weten we dan gewoonlijk ook niet. Maar wat je eruit leert is dus bij elkaar niet zoveel, behalve dan dit. Namelijk dat er wel degelijk sprake is van een onderlinge band tussen de gelovigen die elkaar bij gelegenheid dus uitdrukkelijk met name kennen enzovoort, waarbij wat communicatie is over en weer. Ik vind dat soort dingen toch wel redelijk opmerkelijk. Begrijp me voor mij persoonlijk, mij valt het eigenlijk helemaal niet op, want ik weet niet beter. Wij hadden broeders en zusters uit het hele land. En toen ik nog klein was, heette diezelfde lui ooms en tantes. Ja, dat was het niet anders. En van een kerkgenootschap, ja, je wist dat die dingen bestonden. Maar daar had je het wel mee gehad. Wij hoorden daar niet bij. En we begrepen ook wel dat we er ook geen vrienden van waren eigenlijk. Of althans, zij niet van ons. Zoiets. Om nou te zeggen, ze hoort het ook, dat is ook een beetje te kort door de bocht, denk ik. Maar toch, de Bijbel leert, dan laat ik het anders zeggen, in betrekkelijk cryptische termen, zegt de psalmist, dat de Heer ons zet in één huisgezin, implicerend dat dat dus niet zo was, maar dat we in een familie geplaatst zijn. En daar delen hebben ze Psalm 68. Ja, Psalm 68 waar het staat. Hij zet ons in een huisgezin. Wij werden geacht verweest te zijn enzovoort. Maar hij zet ons in een huisgezin. En hij zet ons met Christus in de hemel. Dat is dezelfde psalm namelijk. Die van opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Enzovoorts. Die dus in Efeze 4 wordt aangehaald. En hier in Filippenzen feitelijk niet. Maar dan gaat het wel over zo'n huisgezin waar we deel van uit zouden maken. En waarin wij ons zouden verblijden, uiteraard. Dat was vers 4, waar we vorige keer al waren trouwens. Filippenzen 4, vers 4. Verblijdt u in de Heer. Niet maar verblijdt u te alle tijden. Maar verblijdt u in de Heer te alle tijd. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Je te alle tijden verblijden, dan denk ik dat kan alleen als je erg oppervlakkig ingesteld bent. Maar je altijd verblijden in de Heer, dat kan als je erg gelovig bent ingesteld. Dat laatste hou ik het maar eigenlijk op. Hè? Ja. Ik ken mensen die zijn altijd vrolijk. En op een of andere wijze ben ik er ook wel eens een beetje jaloers op. Maar aan de andere kant ben ik mij bewust dat dat gewoon voortkomt uit oppervlakkigheid. Nergens over nadenken. Ach, mijn leutheid. Ken u die? Dat is wel van erg zuidelijk voor drachten, maar ach, mijn leutheid. Ja. Maar wij zijn inderdaad leden geworden van zo'n familie. En in aansluiting daarop staat er in vers 5, te waarom ongeveer, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Ik vind het een prachtig woord, al moet je er altijd bij zeggen dat het betekent aanpassingsvermogen, inschikkelijkheid, terughoudendheid, zoiets. Je blijft toch enigszins afgescheiden, je bemoeit je niet overal mee. Dat is trouwens, naar Bijbelse maatstaven is dat laatste trouwens crimineel, dat weet u, hè? Je overal mee bemoeien, dat is...
Ja, voor mij komen de honden de oren grijpen.
Ja, je hebt dat is, het is nog begin van de avond, ik kan me dat nog wel permitteren, denk ik, om even te lezen wat Petrus daarover zegt in 1 Petrus 4 is dat... 1 Petrus 4, vers 15. Dat is een tekst die je na een keer nooit op een tegeltje tegenkomt. Of op een aanzichtkaart, of weet je veel. Maar daar staat in 1 Petrus 4, vers 15... Doch dat niemand van u lijden als een doodslager... of een dief of kwaaddoener... of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Ja, niet vragen welke hoort er niet in het rijtje thuis. Want u begrijpt, ze horen wel allemaal in het rijtje thuis. En het rijtje is die van een doodslager, een dief, een kwaaddoener en een bemoeial. Dus wat leer je daaruit? Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen kwaad doen. Gij zult u niet met eens anders doen. Bemoeien. Zo is het toch. Het is wel zo, indien één lid leidt, leiden alle leden mede. En hoe dat maar heet. Maar dat betekent niet dat je overal mee moet bemoeien. Dat betekent dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Ik blijf dat altijd hard roepen, omdat mijns inziens in allerlei religies, inclusief de zogeheten christelijke religie, het idee bestaat dat wij mensen niet verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, omdat God of de goden dat allemaal bepalen, of het lot, of wat het maar was allemaal, en dat we al of niet uitverkoren zijn, maar daar konden we ook niks aan doen. Want dat is zo in het algemeen de leer, toch? Moet je navragen bij een atheïst, die kan je dat precies vertellen hoe dat zit. Die zeggen, mensen hebben een God uitgevonden om niet meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven. Dat is een hele korte, maar met een grote kern van waarheid, denk ik wel eens. Maar daar stel ik tegenover, wij vinden, ik praat in pluralis modestus, wij vinden niet een God uit, wij hebben geen God uitgevonden. En we zijn bereid de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te dragen.
Heb je nu de gemeente die ermee verantwoordelijk is?
Hm?
De gemeente is niet verantwoordelijk, is dat even? Doen we de deugd uit de middenweg? Als de gemeente toch steunend avondmaal een oordeel aandrinken?
Nee, ik denk het niet. Een gelovige is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En eventueel verantwoordelijk om anderen behulpzaam te zijn. En dat is het dan. Men zou zorg hebben voor de weduwe en de wees, heette dat in de Bijbel. En daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. Maar het idee dat God het allemaal bepaalt en dat we moeten gaan zitten wachten op hoe God het leidt. En dat wij het ook niet kunnen helpen dat er zoveel misgegaan in ons leven omdat God het zo gewild heeft. Dat is... Ja, en dan heb je ook nog categorieën, die voeden hun kinderen niet op. Want die zeggen, ja, dit zijn toch zondaren en daar kun je toch niks aan doen. Nee, dat is in tamelijk orthodoxe christelijke kring. Hier en daar is dat zo. Nee, ik ga niet verder specificeren, maar die opvatting bestaat ook. Je kan er toch niks aan doen. Ze zijn nu helemaal zondaren. En één of twee uit een geslacht of uit een dorp zijn voor de Heer bestemd. En de rest gaat naar de hel. Maar daar kun je toch niks aan doen. Bestaat allemaal hoor, dit soort dingen. Dus vandaar dat ik altijd maar met nadruk dat zeg. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. In ieder geval zijn we verantwoordelijk om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En tot aanvaarding van het evangelie. En onze levens aan hem ter beschikking te stellen. En dan geeft hij ons een pond, zeg ik dan altijd laconiek. Want het is de laatste avond van deze reeks. Nou mag ik snel, hè? Dus dan zeg ik, en dan geeft hij ons een pond. En dan zegt hij, doet handeling totdat ik kom. En hij is nog niet gekomen, dus we blijven gewoon doorgaan met handelen. En de afrekening komt later. Nou, dat is het dan. We moeten het ermee doen, heet dat. En daarvan staat dan, uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend. Let erop dat de Heer nabij is. Ik geloof dat ik daarmee geëindigd ben ongeveer. Als de Heer nabij is, dan wordt u geacht zich bescheiden te gedragen. En aangezien de Heer altijd nabij is, wordt u altijd geacht. Ja, toch? Ja. En daarna, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ik hoop dat u de betrekkelijkheid van de uitdrukking inziet. Het betekent dat voor zover wij bezorgd zijn, krijgen wij geen straf omdat we bezorgd zijn. Maar het betekent als we dan zorg hebben, dan zouden wij onze begeerten in alles. En dus die zorg in alles door bidden en smeking met dankzegging bekendmaken aan God. Dan zeggen wij het de Heer. En dat is het dan. En dat is een, ik zou bijna zeggen, dat is een klassiek gegeven. Dat gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde zorg is dat ook. Dat wil zeggen, het is voor ons, voor u en mij, individueel, persoonlijk, gebruik die woorden maar weer eens, nuttig om bij gelegenheid onze zorgen onder woorden te brengen en die bekend maken aan God. Is dat nodig? Oké, andere vraag dan. Als je het aan God niet vertelt, weet je het dan niet? En als je het dan weet, waarom moet je het hem dan vertellen?
Voor je eigen.
Ja.
Het voelt beter.
Ja, dat is voor je eigen ventilatie. Het is om die dingen eens te kunnen uiten. En een van de belangrijke dingen daarbij is, maar ja, dit zijn heikele onderwerpen, beste mensen. Maar een van de belangrijke dingen daarbij is dat het vaak nuttig is voor onszelf, om onze gedachten, onze zorgen, vaak van die vage dingen, omdat ze tot het emoties zijn en daarmee vaak vaag, om ze onder woorden te brengen. Dan moet je ze dus op een of andere wijze zien op orde te krijgen. U weet wel, dan ga je op de divan liggen en dan mag je het vertellen. En dan heeft men mij uitgelegd, want ik weet van niks. Maar en als je het niet kunt, worden je vragen gesteld en dan moet je ze antwoorden. En degene die vraagt, die zegt dan weer niks terug. En je moet er gewoon op praten. En als de tijd om is, dan kun je weer gaan en dan krijg je een nieuwe afspraak. En je vraagt je af wat de zin daarvan is. En de zin daarvan schijnt te zijn, wat weet ik veel. De zin daarvan schijnt te zijn dat je verplicht wordt om al die vage dingen in je leven die je bedrukken en die je van streek maken, om die inderdaad onder woorden te brengen, af te bakenen, in woorden te vatten.
En daarmee plaats te geven.
Ja, en daarmee kun je het in een laadje. Je moet het op een A4'tje, soms is het de populaire variant. Je moet het op een A4'tje schrijven en wat doe je er daarmee? Dat doe je in de la. Daarom zit er onder zo'n bureautje zit altijd zo'n la. Dan gooi ik altijd de facturen in, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar leg je het dan in en dat is het dan. En het is soms heel nuttig. Hè? Nee, dat is echt waar. Dat ben ik serieus. Ja, dat is echt, dat vind ik zelf ook, persoonlijk ook. Ja, je dingen een keer onder woorden brengen enzovoorts. En nou ja, het beste is om dat te doen naar de Heer toe. Soms zijn er anderen in betrokken. En dan, maar dat is nog maar de vraag of het zinnig is om die dingen te ventileren wat je bezighoudt. Want in het algemeen moet je ervan uitgaan dat andere mensen jou toch niet begrijpen. Dat weet je zeker, want jij begrijpt andere mensen toch ook niet. Dus, hè?
Het lied zegt ook, hè? Zeg het aan Jezus alleen.
Ja, dat zegt dat lied, ja. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Ze is net jarig geweest trouwens. Vorige week, Marie Vrij. Ja. In de 80er en maar goed. En die andere is over 2 weken jaren. Maar goed. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus. Zeg het aan Jezus. Alleen. En zo is het maar net. Ja. Goed niet. Ja. Uit glorieklokken. Kent u dat of niet? Ja, jullie wel. Dus. Ja? Ja. Goed lied. Ja, nou dat is wat hier staat. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerten in alles. Niet dat het moet, maar het gaat om die zorg. Als je daaronder gebukt gaat, dan en het is problematisch, dan is dit wat Paulus zegt. Hij zegt, dan breng je dat bij de Heer. Per slot, wij zijn kinderen Gods. Hij zou voor ons zorgen als dit soort dingen, ons, of wat voor soort dingen dan ook, als het ons aangrijpt, oké. De andere kant is natuurlijk ook zo dat we hierna, ik kijk even of het erbij, ja het staat erbij, hiernaast hebben wij bijvoorbeeld Matthäus 6, staat erbij, vers 25, ik geloof wel dat de verwijzing klopt. Daar staat iets als dat men niet bezorgd zou zijn voor dit of dat, voor wat men eten of waarmee men zich kleden zou. Want uw hemelse vader weet, en er staat niet eens, maak het hem bekend. Daar staat gewoon, hij weet het. En als je moeite hebt om dat te accepteren, ik bedoel, emotioneel, oké, dan vertel je het hem. Dan weet je het zeker. Het is een stuk van jezelf. Je hebt het de Heer gezegd. Dat is Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voelt nogthans dezelfde. Zo gaat dat.
Ja, om je baan te zoeken, om je te werken.
Jawel, daar heb ik nog een paar teksten voor waar staat dat je dat wel zou doen. En dat je zou werken met je eigen handen en zou hem hebben om mee te delen aan anderen. Want dat is de manier waarop de Heer voor anderen zorgt. Dat doet hij door jou. Dus toch wel. Maar bezorgd zijn, dat is een ander ding. Kijk, waar het hier over gaat, is eventueel over de toekomst. Er wordt niet een voorraad aangelegd voor straks of iets dergelijks. Dat is waar het in het algemeen over gaat. En het zijn moeilijke onderwerpen, omdat wij leven in een samenleving die eisen aan ons stelt. Op een of andere wijze, dat is maatschappelijk bepaald, dat is soms wettig geregeld en al dat soort dingen meer. En ja, ik ga daar geen uitspraken over doen, maar ik ben van mening dat ons leven in onze tegenwoordige samenleving veel, maar dan ook veel te gecompliceerd geworden is. En hoe dat komt? Nou, ik kan u verzekeren, bijna alle dagelijkse problematiek die zo voorbij komt op het nieuws, wordt allemaal veroorzaakt door maar één ding, dat is overbevolking. That's it. En dat is het laatste waar we wat aan willen doen. Toch? Dan zal ze maar binnen weer schaffen, das. Dank aan Merkel, maar ja goed, hoge bomen vangen veel wind, dus zal er wel tegen kunnen. Maar wie schaffen dat dus niet, hè? Dat schaffen we helemaal niet, dat kunnen we helemaal niet. Want de milieuproblemen die we hebben, dat de koeien te veel, wat doen ze ook alweer? Ze produceren te veel uit, nou ja, langs de verkeerde kant. Hoe zeg je zoiets netjes, zonder dat je het meteen ruikt? Dat soort dingen, dat je een administratie moet bijhouden als boer, van hoeveel je... Dat is toch een belachelijke onzin, mensen. Denk nou even na, hoe belachelijk dat is, enzovoort. En dan rijd ik hier door Friesland hier naartoe, Friesland is niet zo heel dicht bevolkt. En dan wordt me er toch bij jou een verkeersplein aangelegd, van, waar is dat voor? Vanwege de overbevolking. Het verkeersplein kan het verkeer niet aan. Waarom niet? Omdat er te veel mensen wonen. Maar dat is overal hetzelfde probleem. Dat is het enige echte probleem wat we hebben. Het is allemaal veel te moeilijk geworden. En we zitten in een systeem, we moeten daarin mee. En we wonen op een flat 30 hoog, nee 32 hoog gaat het worden, heb ik laatst gelezen. De nieuwste flats in hoe heet het daar, heet het Eimond? Nee, dat kan niet, Eimond, dat is IJmuiden. Maar bij Eiburg, dat is het ja. Eiburg willen ze iets van 32 verdiepingen, heb ik me laten vertellen. Waar dat nou voor nodig is? Ja, waarschijnlijk omdat je voor die hoogste kun je een heleboel geld vangen. Omdat je vandaar ver kunt kijken. Dat kan je in Nederland nooit, want je kijkt altijd tegen andere huizen aan. Behalve in Friesland dan natuurlijk. En in Noord-Groningen. Maar wie wil daar nog wonen? Maar zoiets dan wel. Hè? Maar we leven in een veel te ingewikkelde wereld, dat is waar het over gaat. En het levert problemen op. En zelfs de Belastingdienst werkt tegenwoordig zo. Vroeger moest je als het jaar om was, na verloop van enige maanden aangifte doen. En dan duurde het nog een heleboel maanden en dan kreeg je een rekening. Tegenwoordig krijg je eerst de rekening en dan moet het jaar nog beginnen. En je moet al gaan betalen. Toch of niet? Ik wel tenminste. Ik weet niet. Veel kan niet wezen, dat is waar. Maar goed, maar je moet wel gaan betalen. Dus vooruit maar weer. Op voorhand. Vanwege de planning. En de regering maakt plannen omdat ze over in 2020, dus over 3, 4, 5 jaar, weet ik veel. Dan schatten ze dat ze een overschot hebben op de betalingsbalans. Dat kan natuurlijk niet. De overheid heeft altijd een tekort. Dat hoort zo. Als u een tekort hebt, dan hangt u. Dan wordt u op straat gezet. Maar de overheid geeft een goed voorbeeld, heet dat dan weer. We zitten in een veel te ingewikkeld leven. Mij grijpt het wel aan, hoor. Daar ben ik serieus, ja. Ik weet wel, er staat hier dat ik me geen zorgen mag maken, dat ik het aan de Heer moet vertellen. Maar dat hou ik mezelf dus ook wel voor. Maar er gaan dagen voorbij dat ik denk, wat moeten ze nou weer van me? Dan krijg je weer zo'n envelop van de een of andere overheidsinstantie. Ja, de blauwe ook, maar nog een heleboel andere ook, weet u wel. En wat moeten ze nou weer? Oh, nou willen ze me wat verkopen, oké. Dat kan je gewoon weggooien, maar meestal is het meteen een rekening. Enzovoort, hè. Dan had je weer niet op gerekend en dan komt er weer zoiets. Je zelfs onderweg, voor je het weet, word je weer aangehouden of gefotografeerd. En als je nou ziet, dan trap je al op je rem, want je denkt, zal wel weer fout wezen. Je bent je van niks bewust. Maar en zo ga je zorgelijk door het leven. En dit zijn eenvoudige voorbeelden.
Ja, het valt wel een beetje mee.
Nee, in werkelijkheid is het veel erger. En gaat het over veel serieuzere zaken. Waar wij mensen maken zich toch zorgen over hun pensioen. Over hoe ze over 30 jaar, wat voor inkomen ze dan hebben. En dat ze daarmee kunnen doen. Nou, ik kan niet van tevoren zeggen, je wordt belazerd. Dat weet ik zeker. Maar goed, terug naar het vers. Wees in geen ding bezorgd. Ik zal u nog wat vertellen. Je zou het niet doen, want er staat dat je hemelse vader weet wat je van nodig hebt. En die zou je trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Dus je moet met die omstandigheden leren leven. En hoe dan ook, naar eer en geweten, je verantwoordelijkheid dragen. En die zal voorts voor je zorgen. En dat dat relatief is, dat dat ja, nou van omstandigheden afhankelijk is, zo'n uitspraak. Ja, dat is inderdaad zo. Dat maakt het moeilijk om erover te spreken. Maar ik zal u nog wat zeggen. Er staat, men zou dat doen en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Want die bezorgdheid waarover hier gesproken wordt, dat is die bezorgdheid die voortkomt uit dat onze harten en zinnen niet voldoende bewaakt worden. En de zinnen zijn de zintuigen, maar onder de zintuigen rekent de Bijbel ook ons denken. Ons bevattings, dat wat we tot ons nemen en verwerken. Dat is niet alleen wat wij de zintuigen noemen als tasten, horen, zien en wat het maar was. Maar het zijn de zintuigen waarmee wij, naar Bijbelse maatstaven zintuigen, waarmee wij dingen op ons in laten werken. In ons opnemen enzovoorts. Waarnemen en verwerken. Als je dat niet goed kunt, raak je namelijk buiten zinnen. En dan vraagt u welke zintuigen, dan moet ik zeggen, nou deze waar ik het nu over heb. En een van de aardigheden van de mens, dat wil zeggen wat tot zijn aard behoort, sterker nog, dat wat een mens tot mens maakt, dat is het feit dat hij kan denken. Ja, ik moet me beheersen dan altijd, want dan ga ik meteen weer zeggen, nou ja, sommigen. Maar, of de een meer dan de ander. Oké, maar een mens kan denken. Laten we zeggen, aanzienlijk meer dan de gemiddelde kat. Of hond of goudvis, afhankelijk van welk huisdier u hebt. Wat de mens, wat de mens onderscheidt van het dier is dat de mens kan denken, een dier niet. Het dier maakt zich ook niet zorgen voor morgen, maar dat stond ook inderdaad in Matthäus 6, waar ik niet verder gelezen heb. Maar daar stond het ook over die vogeltjes. Hè? Die verzamelen ook niet, die maken zich geen zorgen. Daarna weten wij dat er dieren zijn die wel degelijk verzamelen, zoals daar zijn hamsters. Juist, nou meer hoef ik dan toch niet te zeggen. Kraaien. Eksters. Eekhoorntjes, dat is een soort hamster, maar dan met een wat langere staart. Nou ja, zoiets. Er zijn uitzonderingen op die regel. Het vervelende van die dieren is weer dat ze vergeten waar ze de rommel gelaten hebben. Ja, dat is echt waar. Ja? Die doen het ook voor niks, dus dat slaat nergens op. Maar goed. Dieren denken niet na. Ik heb wel eens gezegd, mijn kat is niet te eten. Ik heb geen kat meer, maar die beesten gaan ook dood. Als die te eten had en te drinken, dan was het allemaal wel goed. En dan lag het beest dan maar een beetje. Dat is het allemaal goed. En het beest wil naar buiten, goed laat je het naar buiten. Maar dat het dan niet meer terug naar binnen kan, omdat de deur erachter dicht gaat, maakt de beest zich geen zorgen over. Pas als hij tot het idee komt, nou wil ik naar binnen, komt hij terug bij de deur en gaat er zitten wachten. Uren. Nou ja, dat is de kat van de
buren,
ja. Die gaat daar dan zitten wachten. En dan, ja, maar maak zich geen zorgen, het gaat wel een keer gebeuren, enzovoort. Dat is uit ervaring, daar hoeven ze niet over na te denken, dat is gewoon de ervaring van zo'n. Want geheugen hebben ze wel, dieren, maar denken kunnen ze niet. En Ja, of je daar nou blij mee, of zo'n beest daar nou blij mee moet zijn. Ik geloof ook niet dat die beesten blij zijn of niet blij zijn. Want het heeft daar ook allemaal niks mee te maken. Hebben jullie dat nog? Wij mensen kunnen denken. En een van de nadelen, het heeft grote voordelen, maar het is een rijkdom. Maar een van de nadelen ervan is dat je je dus bezorgd kunt maken. Over hoe moet dat nou straks? Als, want wij weten dat het allemaal niet zo blijft als het vandaag is, komen andere tijden. En ik hoef geen voorbeelden te geven, toch?
Uit voorzorg, hè?
En dan uit voorzorg, ja. Want ik heb een heel goed mondstuk op mijn klarinet, maar ik maak mijn bloed nerveus. Want ik heb al eens een keer zo'n ding laten vallen, toen was hij kapot. En wat nou als ik hem laat vallen, dan is hij kapot. Maar je denk maar niet dat je daar een andere voor kunt. Je kan niet zomaar zo'n ding bestellen, dat bestaat niet. Dat kan niet. Of je kan je ABS van je motorfiets kapot krijgen, denk je, nou dan koop ik toch een nieuwe pomp. Nee, dat kan niet, want die is er niet meer. Toch? Heb je me net verteld. Dus je kan je er zorgen over maken. Wat doe je dus? De volgende keer dat je zo'n pomp moet vervangen, dan denk je, hé, ze zijn nog leverbaar. Doen we er dan maar twee. Dan.
Eén voor het breken.
Hè?
Eén voor het breken.
Eén voor het misstellen. En nog één voor het breken, voor het zoekraken. En je kunt je overal zorgen over maken. Of dat verstandig is. Ja, dat weet ik niet. Soms wel, soms niet. Maar ik probeer u alleen maar uit te leggen dat het simpele feit dat wij denken kunnen, dat brengt heel wat problemen met zich mee. En er zijn heel wat lui die er misbruik van maken. Je moet besloten de economie draaiende houden en zorgen dat het rijk een balans overschot. Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, enzovoorts. En ze praten ons aan dat we dit moeten en dat moeten. En wat moet er nou straks en zo? En heb je ook een gat in uw. In uw oude. In uw, hoe heet dat? Een gat in uw. In uw. In je pensioen, dan kun je dat bijverzekeren. En wat nog als zus en zo, daar hebben wij ook een verzekering voor en je kan betalen en daar gaat het altijd maar over. En je maakt je, en ze praat je dat aan en je wordt bloednerveus van hoe moet dat later. Het zal mijn tijd wel duren, maar mijn kinderen dan, uw kleinkinderen dan bedoel ik. Ik weet het allemaal niet, beste mensen, dit is het probleem. En dan moet je op een gegeven moment kunnen afnokken en zeggen, oké, niet. Laat maar. En ik zeg niet dat je onverantwoordelijk door het leven moet gaan. Ik zeg alleen dat je kan je meer problemen op de hal bedenken dan dat je ooit zullen overkomen. Dat is een rijmpje van. Ja, zoiets. Dat was hem. Ongeveer. Ongeveer, zuster. Dat is niet helemaal correct, maar ik reken hem redelijk goed, ja. Nooit opkomt dagen, was het toch? Niet? Hè? Zoiets. Maar dat is inderdaad zo, ja. Dan maak je je zorgen om niks. Mensen maken zich nooit zorgen, kunnen ook niet vooruitzien. Zien ook nooit leven en beren op de weg. Toch komen die wel. En anderen zien ze van tevoren al en dan komen ze ook. Maar de vraag is wie beter af is. En tot vandaag weet ik dat niet. Maar ik weet wel dat heel wat bezorgdheid voortkomt uit vrees voor iets wat er niet is. Nog niet is. En dat is het nadeel van te kunnen denken. Ik ga wel naar buiten, maar kan ik nou wel weer terug? En de kat maakt er zich geen zorgen over. Maar goed, wij zijn niet de kat, dus we maken ons wel zorgen. Enzovoorts, enzovoorts. Nou goed, en daarvan staat dan. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw begeerte bekend worden bij God. En de vreze Gods die alle verstand te boven gaat. Want als je geen verstand hebt, dan maak je je ook geen zorgen. Ik weet het niet. Maar wij hebben verstand en we maken ons zorgen. Dus sommigen hebben veel verstand, maken zich veel zorgen. Maar de vrezen Gods, de vrede Gods, die alle verstand, te boven gaat, meer is dan dat, zal uw harten en zinnen bewaren. Heb je dat nou nooit, dat je gedachten tollen maar door enzovoort, en dat je afvraagt waar die knop zit om het stil te zetten? Hoe stop je zoiets? Ik lig midden in de nacht lig ik soms nog te spreken, hoor. Ben ik met een spreekbeurt bezig. Over wat ik allemaal wil zeggen. Of had moeten zeggen. Dat komt ook voor. En wat iemand anders dan terug zou zeggen. En wat ik dan weer zou zeggen. Maar hoe stop je die dingen?
Fleswijn.
Daar hebben ze... Nou, ze hebben mij verteld, broeder, dat net zo goed precies andersom kan werken. Maar vooruit maar weer. Maar hoe stop je dat? Hebben ze ook wat opgevonden? Dat heet mediteren. Althans, dat heet niet, maar zij noemen het zo. Mediteren. Hoe je kunt leren je verstand stop te zetten. Met behulp van lange zoomtonen produceren. Met circular breathing, weet je wel, heel lang. Ik heb al zo op een camping gezeten. Er zat 10 meter verderop zat iemand met zo'n soort hoorden. En de kleermaker zit de hele dag. Stopte nooit. Je ademt onderweg. Dat is heel knap. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar mij lukt het niet. En toch? En er zijn er ook die roepen de hele dag een of andere kreet. Een mantra. Nee, je hebt er ook die roepen de hele dag Jezus. Als mantra. En raken er door in trance. Trance. In een trance. En dan het idee is, dat heeft me jaren gekost om te begrijpen waartoe dient. Want mediteren is bij mij altijd iets overdenken. Omdat 's avonds op de televisie kwam antenne de meditatie van een of andere dominee of pastoor. Alvorens het Wilhelmus voorbij kwam trouwens. Het is allemaal afgeschaft, want het was een overweging. Maar die anderen hebben het over mediteren. En ik heb inmiddels begrepen dat ze bedoelen dat er helemaal niet meer nagedacht wordt. En zo kom je dan in het nirwana. Het niks. Dan denk je nergens meer aan. Dan kan je zo naar het slachthuis. Dan ben je een dier. Als je nergens meer aan denkt. Maar voor sommigen is dat het ideaal. We willen geen mens zijn. Dan zeggen ze, dan kom je geweldig van tot rust.
Komen toch 10 andere geesten naar binnen,
joh? Dat hebben ze nog niet in de gaten, broeder. Ja, dat weet ik. Maar goed, dat hebben ze nog niet in de gaten. Maar wat een dwaze ideeën zijn dat toch. Kunnen denken niet onder controle krijgen, schaffen het dan maar helemaal af. Willen niks leren, willen het gewoon niet doen. Zie? En daar komt die apathie en het fatalisme vandaan van de Oosterse volkeren. Ik moet oppassen, want dit is racistisch wat ik nu zeg natuurlijk. Hè. Er komt de apathie, het fatalisme van de Oosterse volken vandaan. En in religieuze kringen, ook in het Westen, vind je dat terug. De mantra's, als ze noemen het niet zo. Maar de mantra's. De herhaling van steeds dezelfde zin. Soms is dat een bijbeltekst. Jawel, om er nergens aan te hoeven denken, want de Heer moet het allemaal maar doen. En we hopen hem langs deze weg ook zodanig te beïnvloeden dat hij dat wel doet. En we laten het aan hem over. En we gaan stoppen met nadenken en we worden gelijk het redeloze vee, heet dat in de Bijbel. Je moet daar een tussenweg in zien te vinden. En dat kan, omdat wij kinderen Gods zijn. Wij zitten ergens tussen. Aan de ene kant, maar dat is de Filippense brief. Aan de ene kant deelhebbend aan Christus en daarmee aan een hemels burgerschap. Hemelse wandel heet het zelfs, een praktisch leven. In 3 vers 20, net nog in hoofdstuk 3. En aan de andere kant leven wij hier op aarde en de strekking van de brief, ik hoop dat dat tot u doorgedrongen is, de strekking van de brief is dat we vooral nederig en dienstbaar zouden zijn. En het helpt als je die dingen weet. En als je er moeite mee hebt, dan vertel je dat weer bij gelegenheid. Maar goed, wat hier staat, onderschrijf ik van harte, vanzelfsprekend. Neem niet weg dat er nog een paar dingen in de Bijbel staan. Hè? En dat is inderdaad dat we zorg zouden dragen voor elkaar. Echt wel. Dat we ondernemend zouden zijn. Actief. En dat staat hier ook achter in de volgende verse. Want er staat, voorts, broeders, al wat, en er komt een heleboel, en het eindigt met, bedenkt datzelfde. En het is een wat lange zin, met een boel punten om zo te zeggen, maar ik wijs er graag op dat vers 6 begint met, wees in geen ding bezorgd, en dat vers 8 eindigt met bedenk datzelfde. Want het bezorgd zijn komt voort uit ons denken. Maar als je dan toch zou denken, want dat zou je wel, zou het niet moeten zijn om alleen maar zorgen te maken om niets. Zorgen voor de toekomst terwijl je die niet kent en je weet het niet. En je kan er toch niks aan doen. Je moet er maar afwachten. In plaats daarvan zou men bedenken al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit. En zo er nog meer enige deugd is, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Ik leen die zin even aan uit Hebreeën, want je herkent hier de apostel Paulus in, die aan een opsomming begint. En dan eindigt met et cetera. Want dat is het eigenlijk. En zo enige andere deugd is. Men zou zich dan met andere dingen bezig moeten houden. Want een beetje gaan zitten nadenken over hoe het nou morgen moet. En hoe het verder moet, ja, heeft niet zoveel zin. Ik zei niet zoveel zin. Een beetje wel. Je moet je richting hebben. Je moet weten waar je naartoe gaat en wie je bent en dat soort dingen. En dat is het dan ongeveer wel. En voort zal men zich bezighouden met wat hier staat in vers 8. Maar ik ga eerst in op dat bedenk datzelfde. Dat woord is natuurlijk gekozen in verband met wees die geen ding bezorgd. En de vrede gods die alle verstand en harten en zinnen te boven gaat, dat heeft met denken te maken. Maar datzelfde woord bedenken, hier aan het eind van Filippenzen 4, vers 8, dat kennen wij ook uit Colossenzen 3, vers 2. Dat is maar één bladzijde omslaan. Waar staat bedenk de dingen die boven zijn. En ik hoop dat u daarmee ook meteen het verschil ziet tussen de Filippense brief en de Colossense brief. Filippense brief houdt zich bezig met de aardse omstandigheden van de gelovigen. En zegt wat je moet bedenken is al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is enzovoorts, et cetera. En Colossense zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En die dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand God, die dingen zou men bedenken, maar het heet in vers 1 van Colossense 3, zoeken. En de gemeenschappelijke betekenis van die termen is natuurlijk, men zou zich daarop richten, men zou zich daarmee bezighouden. en bezighouden wil natuurlijk zeggen dat de handjes wapperen en misschien moet het ook iets met de voeten, maar dan toch in de eerste plaats in ons denken. Daar zou men zich op richten. En hoe men dat doet, ja, dat is makkelijk genoeg. Dat is, dan hou je je bezig met het woord van God. Daarvoor zijn we hier trouwens. Dus ja, ik hoef daar niks over te zeggen, denk ik. Want dan praat ik voor eigen parochie. Wat we zouden doen in onze levens is zoeken het woord van God. En daarmee de dingen die boven zijn. Al die dingen die werkelijk waarachtig zijn, om zo te zeggen. En dat vult dan vanzelf onze gedachten. Dat houdt ons bezig. Dat hoop ik tenminste maar. Ik hoop dat hij morgen nog een keer nadenkt over, wat zei hij nou gisteravond? En om toch nog eens even over na te denken. En, dat houdt een mens dan bezig. En dat is de bedoeling ervan. En dat vormt ons vervolgens ook, hoor. Nou, bij dieren gebeurt dat ook niet. Dieren hebben alleen een geheugen. En hoe ouder ze worden, hoe meer ze zich herinneren. En dat is het dan. Maar een mens wordt gevormd in zijn levenservaring. En het leven wordt daarna ook steeds ingewikkelder. Is u dat wel eens opgevallen? Je moet er je weg maar in vinden. Trouwens, de Bijbel zegt dat als je te veel ervaring hebt, te veel geleerd hebt, word je er gek van. Hè? Dat zei ze tegen Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Als je er verder niks mee kunt en het geen plaats kan geven, de verbanden niet ziet, het is alleen informatie, word je hartstikke gek. Dat lijkt mij het goede woord. Dat heet verward tegenwoordig, maar ik denk dat dat illustratief genoeg is. Hè? Dan ben je verward, dan weet je de weg niet meer. Ik ben van mening dat onze samenleving ook zo gecompliceerd geworden is, dat er velen zijn die absoluut de weg daar niet in weten. En dat kan een mens radeloos, redeloos en reddeloos maken. Al is 1672 natuurlijk wel wat lang geleden. Maar ja, het rampjaar, hè. Ja. Toen maar weer. Maar bedenk de dingen die boven zijn, heet dat. Je hebt nog een parallel. Colossense 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn, vers 1 en vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. En het was eveneens Matthäus 6, waar we even waren, wees die geen ding bezorgd. Daar staat, zoekt eerst het koninkrijk God. Dat staat daar, dat is dezelfde context. Hetzelfde verhaal, wees die geen ding bezorgd. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. Zodat je niet aan een willekeurige ongelovige moet zeggen of kunt zeggen dat hij zich niet bezorgd moet maken of wat dan ook maar. Het is zoek eerst het koninkrijk Gods. En als je dat zoekt, dan volgt daaruit vervolgens, dan volgt daarop, wees er geen ding bezorgd. Want dan heb je een hemelse vader die je dient, die tot je spreekt, die bezig is met je te voeden met zijn woord en die je dan geeft al wat je nodig hebt. Hebben die nog?
Wij zijn erg veel naar de zorg voor ons.
Ja. Nou ja, het is de platte variant van de geschiedenis van Israël. Dat is deze. Israël werd verlost uit Egypte en werd benoemd tot, want het is officieel, werd benoemd in de functie van koninklijk priesterlijk volk, uitverkoren volk en verkregen volk voor zijn naam en hoe dat maar heet mag. Daaruit volgt dat de Heer hen ook zou moeten geven al wat ze nodig hebben voor dit leven hier. Zoals daar zijn kwakkelen, manna en water uit de rots. Ja. Toch? Ja. Ik zeg, dit is de platte variant, want er is een hogere. Want dat voedsel wat ze krijgen, letterlijk, is natuurlijk ook weer een uitbeelding van geestelijk voedsel. En dat staat ook allemaal in de Bijbel. Het is allemaal gelaagd. Maar toen maar weer. Maar zo is het met ons ook. De Heer heeft een plan met uw leven, zeggen we dan. Dat is fundamenteel is dat waar. Maar, hè? Jawel. Maar je kunt je aan dat plan onttrekken en dan houdt het verhaal op. Het is wel degelijk, zoek eerst het koninkrijk Gods. Of eventueel zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. En dan volgt, wees in geen ding bezorgd. Die dingen horen bij elkaar. En wat we hier op aarde dan doen en waar we ons dan mee bezig zouden houden, dat heet in Filippenzen 4 vers 8, voorts broeders, al wat waarachtig is. Waarachtig is een vreemd woord geworden, dus ik vervang het liefst gewoon door het zelfstandige naamwoord. Soms staat dat er ook gewoon. En dan wordt het gewoon al wat waar is. Of gewoon de waarheid is.
Het staat ook in een nieuwe vertaling in de UV, al wat waar is.
Ja, ik dacht het wel, want ik heb altijd de indruk dat het een zelfstandig naamwoord is. Dat gebeurt vaak. Maar goed, al wat waar is. De waarheid. Nou moet ik u zeggen dat de waarheid in de wereld waarin wij leven een ondergeschoven begrip is. Omdat de wereld is die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Volgens Romeinen 1 vers 18. Dat is kenmerkend voor de wereld. Misschien was u daar inmiddels achter.
Ja.
Anders komt dat vanzelf nog wel. Ja, ik ben altijd heel naïef begonnen. Ik als jongetje, mensen houden toch op, wat was ik naïef. Maar je komt er wel achter, hoe het langzamerhand. Het is niet lollig, maar je komt er wel achter dat je langs alle kanten belazerd wordt. Ook door al die volwassenen waarvan je denkt, die hebben het gemaakt, daar kan je van op aan, die zijn beter dan ik en die, enzovoort. Want die vertellen je allemaal wat er van je verwacht wordt en wat je moet en dat kun je allemaal niet. En later blijkt dat ze dezelfde kluit ook belazeren en kom je vanzelf wel achter op den duur. En zo gaat het in de hele wereld. Er wordt wat afgelogen. Ik weet niet meer wie het was. Die zei, oh ja, ik weet wel wie het was. Die zei, het parlement, dat is, komt van twee Franse woorden. U weet wat het parlement is? Komt van twee Franse woorden. U dacht dat het van parler kwam. Dat is ook zo. Maar het andere woord, zei hij, is mentir. Dat is liegen. Mentir is liegen. Zo. Ja. Nou ja, goed. Doet er niet toe. Doe maar weer. Maar ik denk wel dat het zo is, ja. Het is heel vervelend. Je hoeft in die kringen ook met de waarheid niet aan te komen. Dat is algemeen bekend, hè? Toch hoop ik het. Dat willen ze niet weten. Het is te bedreigend. Dus het is toch wat moeilijk voor ons om de waarheid te zoeken. Maar ja, de makkelijke route is natuurlijk gewoon nu om te zeggen, de waarheid, dat is het woord van God. Dat is Christus. Dat is toch het profetisch woord dat zeer vast is. Nou ja, dus zoek dat dan. Bedenk dat dan. Voorts broeders, al wat waarachtig is. Al wat eerbaar is. Eerlijk is gewoon dat wat eervol is. Of eerhalfvol, maar alles waar eer aan hangt. Natuurlijk zijn er betrekkelijke begrippen en de filosofie heeft zich met al dit soort termen bezig gehouden. Al was maar om ze naar beneden te halen alsnog. Maar we weten toch wel wat het is. En afgezien daarvan, we moeten dat zelfs ook zien te vinden wat eerbaar is en wat niet. Al wat rechtvaardig is, maar u weet, de wereld wordt gekenmerkt door onrecht. Toch? Dus het is al moeilijk genoeg. Maar dat zou men zoeken. Dan wel bedenken. Al wat rein is. Hoeveel kan het wezen? Alles is zondig en dus onrein. Hoe was het lied ook weer? Zondig en onrein.
Ik
kwam dat
zondig en onrein.
Ja, oh ja, zo was het, ja. Ja. Ik kwam tot Jezus zondig en onrein. En dan komt de mantra. En dan mijn zonde weg. En dan mijn zonde. En dan met de tamboerijn erbij. Hè? Moet ik weer lopen met de tamboerijn.
Dan
nou ja. He, ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat is die wereld en dat geldt voor ons ook. Maar dit zou men zoeken. Daar heb je handen vol aan, bedoel ik maar te zeggen. En als je dat zoekt, dan Hoef je verder niet bezorgd te zijn volgens de woorden van vers 6. Wat men zou bedenken is dit. Al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, alles wat goed klinkt, betekent dat. Zo er enige deugd is. Dat is ook al niet meer zo, hè, dat iets goed moet klinken. Maar ja, ik zal u niet bezighouden met de muziek meer en zo. Maar alles wat wel luidt, dat is daar ook al niet meer zo. Hè. Alles moet distortion, zou je gedacht zijn hoeveel het kost om een fatsoenlijk geluid te verzieken. En hoeveel moeite het kost om een fatsoenlijk geluid... Weet je wat een viool kost? Een beetje goeie.
Nou, heel veel.
Het gaat alleen maar om dat die wel luidend moet zijn. En dan kopen de mensen een elektrische gitaar. Die kost ook duizenden guldens tegenwoordig. Euro's, sorry. Duizenden euro's. En dan kopen ze zo'n klein kastje erbij. Met een batterijtje erin. Dat heet distortion. En dan krijgen ze een smerig... verscheurd geluid komt er dan uit. Ik hoor het vaak, die herrie die komt er voorbij op de radio, op televisie, komt dus een groepje en een mens. En dan denk ik tegelijkertijd, wat die hebben een vermogen uitgegeven om zo'n verschrikkelijke herrie te produceren. Je kan beter een ouderwetse machinefabriek je opname maken. Maar dat mag niet van de Arbo. En dit mag wel. Maar ja, goed, ik weet, ik ben een ouderwetse oude man, dus laat me zitten. Maar alles wat wel luidt, geldt voor gedichten trouwens ook, hè, of het wel luidt of niet. Dat zijn ook woorden die je echt niet moet gebruiken, want het klinkt niet, tenzij je dat per se wil met een bepaald doel, maar anders ook niet. Het gaat om klank. Zo allemaal vergeten. Maar het is wel zo. Al wat wel luidt, en zo er enige deugd is, any deugd. Dat wil zeggen, wat het maar is. En wat het is, staat er niet bij. En het probleem daarvan is ook dat dat cultuur afhankelijk is. Dat is afhankelijk van de tijd en omstandigheden waarin een mens leeft. Die begrippen die zijn tamelijk flexibel. Maar binnen de omstandigheden waarin wij leven, zouden wij toch voor onszelf daar wel wat mee moeten kunnen. Met wat waarachtig is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat wel luidt. Deugdzaamheid namelijk. En tegelijkertijd moet je dan vaststellen, dit zijn zogenaamde heilige huisjes. Waarheid, eerbaarheid, rechtvaardigheid, al wat rein is. Toch, dat zijn toch de beroemde heilige huisjes. Normen en waarden hebben we het nu over. Die hebben we toch allemaal afgebroken. Weggegooid. Te gelden gemaakt. Allemaal verdwenen. Valt best mee, hoor ik hier iemand zeggen. Nou, ik zie hem denken. Valt best mee, maar dat is in Drachten. Maar ik heb het over de rest van Nederland, hè. Ja, met name over Dokkum heb ik het... Maar goed. Ja, het is al vroeg begonnen daar. Toen maar. En over Radboud zullen we het niet hebben. Maar zo, bedenk dat. Want daar kun je voor kiezen. In de tijd troffen me toen ik las van Bertex... De bedtekst, vind je wel op internet, bedtekst, met een x aan het eind, bedtekst, vind je vanzelf, Friedrich. Bedtekst die schreef, dat is 100 jaar geleden of zo, schreef hij, de eigenaardigheid doet zich voor dat de mensen zich druk maken over alles wat ze eten. En wat je wel mag eten, 100 jaar geleden, wat je wel mag eten, wat goed voor je is, wat slecht voor je is. In de Duitse wereld doen ze altijd aan kuren en aan gezondheid, een Duitse fobie is dat, van Alzheimer. Jazeker, ja. Die hadden bad zus en bad zo, allemaal die gezondheid. Later hebben wij dat geïmporteerd, want we willen die Duitsers hier ook hebben. Dus Zandpoortbad, de Scheveningenbad. Laat maar zitten. Maar goed. En dan zegt ze, maken zich zorgen over wat ze eten, wat je wel moet eten, wat je niet moet eten. Vitamine hadden ze net uitgevonden, geloof ik ook. Maar goed. Maar zei hij, wat veel belangrijker is de geestelijke gezondheid van de mensen, daar maakt niemand zich druk over. En hij zei, ja, je hoeft al die moderne literatuur, hoef je niet te lezen hoor. Maar het is slecht voor je. Je kan het beter niet doen. En je loopt een risico mee. Dus als met voedsel je risico loopt voor een of andere lichamelijke kwaal, of zoals gif wat je oploopt. En zegt, dat gebeurt ook met literatuur en ja, dat leefde 100 jaar geleden, dus met de moderne toneelvoorstellingen, het theater en weet ik het allemaal, waar hij het over had. Maar alles wat cultureel dan verantwoord was, ook de moderne beeldende kunst van zijn dagen. En ze hadden weinig goede woorden voor over. Dat was trouwens een vak, eerlijk gezegd. Dat was de kunstgeschiedenis eigenlijk. Ik geloof wel, een kunsthistoricus, een tekenleraar was hij. Maar hij had overal verstand van. Maar toen maar weer. Maar die zei, daar heb je ook je keuze in. En dan moet je ook de moed kunnen opbrengen om te zeggen, dat doe ik niet of dat wil ik niet horen, dat wil ik niet zien, dat wil ik niet lezen. Want je ontkomt er niet aan, dat heeft invloed op je. Nou, dat is zo. Is een mens vrij om te denken wat hij wil? Nee. Mijn antwoord is nee. Maar hij is wel in staat om te sturen. Om zich te voeden met bepaalde dingen. Om bepaalde dingen bij zich vandaan te houden en andere dingen tot zich te trekken. Dat is wat hij staat. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. En dat is eigenlijk van als is dat ook een zaak van opvoeding. De jongelui, zal ik maar zeggen, werden bezig gehouden van bovenaf gedwongen. School, opleiding, wat het maar was. Werden gedwongen zich bezig te houden met bepaalde zaken die ze moesten leren. Waaronder een heleboel culturele aangelegenheden. Want dat is eigenlijk nog het belangrijkste van alles. Dat is niet, nu niet meer schijnt het, maar cultuur. Dat je inderdaad leert hoe dat zit met al wat eerlijk is, rechtvaardig is, al wat rein is, al wat welluidt. Dat je wat weet van de menselijke cultuur en van beeldende kunst en van literatuur, van dichtkunst. Dat meen ik serieus hoor, en van muziek, hoe het in elkaar steekt en wat daar de belangen van zijn, wat er de essentie van is enzovoort. Dat zijn universele dingen en ze maken deel uit van de schepping als zodanig. En ze zijn onderworpen aan natuurwetten. En die onttrekken zich voor een belangrijk deel, voor een heel groot deel, aan de heerschappij van de zonde. Natuurlijk, die spanning zit er altijd in. Niets is volmaakt in deze wereld, maar dat leer je ook onderweg, hè, dat er niets volmaakt is. En dat alles enigszins flexibel is en een vorm krijgt door de wijze waarop wij ermee omgaan enzovoort. Maar die dingen leer je dan. En dat is de bedoeling, en dat is ook de bedoeling dat je die dingen leert uit de Bijbel. Ik heb mijn Nederlands geleerd, niet op school hoor. Uit de Bijbel. Mede omdat ik natuurlijk mee grootgebracht ben. Maar ook daarna en nog steeds. Je leert je taal en de betekenis daarvan, de flexibiliteit daarvan, de uitdrukkingskracht daarvan, leer je in de praktijk door je daarmee bezig te houden. En dat is nuttig. En tegenwoordig zeg maar, ja, dat maakt niet uit als je elkaar maar begrijpt enzovoort. Ja, dan schiet ik al in de lach. Wie begrijpt een ander nou nog tegenwoordig dan? Ondanks alle communicatie. En wat je in die sociale media tegenkomt, is, als je mij vraagt, alleen maar onbegrip over en weer. En gescheld. En niet weten waar het over gaat. Maar er wel een mening over hebben. En de waarheid niet kennen. Maar oh, oh. En dat leren ze. Jantje gaat naar school. Hij is 6, 7 jaar en dan wordt hij weet natuurlijk niet Jantje, maar goed, weet ik hoe die heet tegenwoordig, maar dan wordt hem gevraagd, wat vind je ervan? Dan moet hij zeggen wat hij ervan vindt. En hij heeft helemaal niks te vinden. Hij weet namelijk niks. Dat is het laatste wat je zo'n kind zou moeten aandoen, te vragen wat hij ervan vindt. Tenzij je wilt dat hij bepaalde dingen onder woorden brengt natuurlijk. Dat kan, maar in principe, wat zo'n kind ervan vindt, doet er niet toe. kind moet nog wat leren. En daar moet je je op richten als onderwijzer en ook als, als ouder uiteraard. Daar moet je de vinger aan de pols houden. Zo natuurlijk is dat zo. Maar, doe maar. Maar dit is wat de Bijbel ervan zegt. Want ik sta er 100% achter. Ik vind ook dat dat algemeen voor een mens zou moeten gelden. Maar men zoekt dit niet omdat men zich van de Heer af wil keren. En van alle autoriteit, alle gezag van bovenaf. Zie? En als ik het heb over dit soort dingen, inclusief al die culturele en kunstzinnige dingen, dan impliceert dat dat daar universele, onveranderlijke waarden zijn. Dat kleuren zich tot elkaar verhouden in een vast patroon. Dan kun je wel vinden dat het anders moet. En iets geks doen enzovoort en daar goed geld mee verdienen. Maar toen maar weer. Maar het neemt niet weg dat bepaalde kleuren elkaars tegenovergestelde zijn. Dat de ene kleur wordt gevormd uit die en die andere enzovoort. Het zijn combinaties. En vlakverdeling, dat iets van doen heeft met gulden. Een lijnverdeling natuurlijk. Dat het iets van doen heeft met een gulden snede. En dus met onderlinge verhoudingen volgens een vast wiskundig patroon. Ja, dat kun je niet veranderen. Je kunt er wel denken van, ik ga op het randje zitten. Of ik ga net over dat randje. Maar de waarde daarvan is dan toch ontleend aan dat die rand daar is. Heb je dat nog? En als je hem weghaalt, is alles zoek. En dat vind ik, zo gaat het dan, hè. Mensen die geen gezag willen erkennen, halen ook dit soort dingen weg. En die zeggen, nee, dat zijn heilige huisjes, dat is klassiek, dat is ouderwets, dat is achterhaald. Of wij vinden, het is niet meer van deze tijd, want het was van die tijd, enzovoort. En dan raak je het spoor wel bijster, ja. En daar word je ook gek van. Omdat je dan inderdaad je normen kwijt bent. Maar wij als kinderen gods hebben onze normen die in hoge mate door de schrift ons worden aangereikt. En meer dan alleen maar de mededeling van het een en ander. Het is ook de vorm waarin het tot ons komt. En het geldt dus ook voor de woordkeuze en de manier van formuleren en de beelden, geschiedenissen, beelden die ons voorgehouden worden in de Bijbel enzovoort. En inclusief vormen, verhoudingen en kleuren, want die komen ook allemaal in de Bijbel tegen. Echt wel. Zit een boel in. Het is maar niet maar een verhaaltje. Als je een verhaaltje wil lezen, lees je maar de Koran. Als je iets wil lezen waar je toch verder niks aan hebt en geen kant meer op kunt, lees je maar de Koran. Nee, ik heb het gedaan. Dus,
niet
hè? Nee, het gaat nergens over. Ik heb er nog wel een paar van die boeken. Die gaan nergens over. Daarom bewaar ik ze. Hè? Dan kun je het verschil zien. Ik heb ook de werken van Madame Blavatsky. Daar kun je ook niks mee. Ik vind het leuk om te lezen. Volkomen gek. Gaat nergens over. En het gaat maar door en het gaat maar door. Komt geen rent aan. Zie? In de Bijbel is een heel ander ding. En daar zouden we ons op richten. En daaruit leren we echt een heleboel. Breed. Vers 9. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat. En eerst heet het bedenk datzelfde, einde van vers 8 en einde van vers 9. Doe dat. Nou, niet helemaal het eind van het vers, maar eind van de zin dan. Doe dat. Je mag eruit concluderen dat Paulus dit dus doet. Dat wil zeggen, bedenken van al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, enzovoorts. Doe dat. En Paulus doet het ze voor. Want dat is wat hij zegt, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Let op dat hij vier verschillende termen gebruikt zelfs, waarmee hij zichzelf tot voorbeeld stelt. Die brengt ons ook bij een hekel onder. Zodra het praktijk wordt, wordt het hekel, heet dat, hè? Wordt het problematisch. Het brengt ons namelijk bij het verschijnsel dat het christelijke leven, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, ik bedoel gemeenten in nieuwtestamentische tijd, dat wel degelijk in hoge mate bepaald wordt door traditie. Nou schijnt het dat hier en daar men toch een wat vreemde betekenis hecht aan het begrip traditie. Dat weet ik niet. Traditie betekent eigenlijk gewoon, trade. U weet wat trade is? Van traditie. Trade is handel. Traditie is overhandigen. Traditie is dat dingen van hand tot hand doorgegeven worden. Van de een op de ander. Ja, dan gaat hij al, hè? Dan gaat hij al afwijken. Dan wordt het al link. Het probleem met traditie is vaak, maar dat is niet de betekenis van de term, is vaak dat het gaat om dingen waarvan de betekenis zoekgeraakt is. Men weet niet meer wat het is, maar uit traditie doet men het zus, dan heeft men het zo. En ik schiet me een slecht voorbeeld binnen van het een of andere kleed in Engeland. In Glastonbury was het, ja, in St. John the Baptist Church. Een bepaald kleed wat altijd bewaard werd samen met een ander ding. Niemand wist waarom, maar het was nog helemaal al eeuwen. En van het ene ding wist men wat het was, van het andere niet. Totdat iemand een keer, de predikant toen, zich afvroeg, waarom is dat eigenlijk zo? Wat is dat eigenlijk voor een ding? En toen werd er een grote ontdekking gedaan. Waar ik het niet over ga hebben. Maar de aardigheid was dat de identiteit van dat ene stuk bepaald werd door dat andere stuk daarnaast. Terwijl men niet eens wist dat het iets met elkaar te maken had. Men wist alleen dat het nou eenmaal bij elkaar bewaard werd. Daar en daar in de kast. Al honderden jaren. Overgeleverd. Dat is traditie. Dan is het er, maar men weet niet waarom. En soms is zoiets nuttig. Want zo worden bepaalde dingen dan toch door de tijd heen, waarin alles verandert, bewaard. Dat is soms erg nuttig, dat kan ik u verzekeren. Want, het is van historisch belang, dikwijls. Zo zijn er dingen in de Rooms-Katholieke Kerk die ik bijzonder waardeer. Bijvoorbeeld als iemand ergens, als iemand Rooms-Katholiek priester is, is hij maar niet priester in die ene plaatselijke gemeente, maar waar ook ter wereld. Want kerk is één kerk en als je daar personeel van bent in dienst van de kerk, daar ben je in dienst niet maar van een plaatselijke kerk, maar van de hele mondiale kerk. Nou heb ik een heleboel tegen de Rooms-Katholieke Kerk, dat dan weer wel. Maar het beginsel is wel juist. Als je de gemeente dient, dien je de gemeente niet maar hier, je eigen plaatselijke gemeente, maar waar ook in de wereld. En als ik me uitgeef voor bijbelleraar, al voor de fiscus moest je dat ooit opgeven, wat is je beroep. Ja, dan ben ik niet alleen hier, ben ik ook als ik ergens anders kom. Je bent wie je bent. En dat is maar niet aan een plaats gebonden. Ik bedoel, als je ergens een beroep hebt gekregen, een ambt hebt aanvaard, een baan hebt gekregen, ben je dat alleen daar in dat bedrijf in die omstandigheid. Maar er zijn andere dingen, die zijn nou eenmaal groter. En in de Rooms-Katholieke Kerk liggen dit soort dingen dan toch weer vast. Dat vind ik wel aardig. Is dat toch bewaard geworden op een of andere manier. Zo hoorde dat. Of ze er zelf gelukkig mee. Als je daar priester bent, blijf je dat ook je leven lang, hè? Ook al zonder je tegen de beginselen, zo van je gaat toch trouwen en zo, weet u wel, want dat kan allemaal. Dat mag wel niet, maar ja, je was priester en je blijft het. En dan ben je een gehuwd priester. Als je gehuwd was, zou je geen priester kunnen worden. Maar als je eerst priester wordt, dan kun je daarna huwen. Zo werkt dat. En je wordt als priester erkend, want dat is, ja, eenmaal en voor altijd. En zo is het, als je in de gemeente van Gods wegen een plaats krijgt en God geeft je een gave, dan heb je dat altijd voor de rest van je leven. En waar je ook bent. Enzovoorts. Maar dat bedoelde, kijk, wat ik bedoel is dit. Traditie is gewoon het overdragen van iets. En sommigen denken, vooral omdat we praten over met de Bijbel open, denken ze dat traditie is al die orthodoxe groeperingen die nou eenmaal zo geboren zijn en zo opgevoed zijn, daarin gegroeid zijn. En het was altijd zo en de ouders waren, de overgrootouders, en dat was het dan. En dan hebben we iets voor ons wat volstrekt dood is. Maar dat is niet de betekenis van het begrip traditie. Traditie is dat je ergens een vak leert bij iemand. Het schildersysteem, ken u dat nog? Dus lang? Nee, in Duitsland bestaat het eigenlijk nog, hier en daar. Maar goed, je leert bij iemand een vak. En die iemand erkent je daarna als vakman, erkent je, die krijg je een meesterbrief of hoe dat maar heet mag enzovoorts. En succes en dan toen maar weer. En dat is traditie, dat wordt overgedragen. Dikwijls, natuurlijk, om voor de hand liggende redenen, binnen de familie van vader op zoon heet dat. Om van de dochters maar te zwijgen dan voor de gelegenheid. Maar niet noodzakelijk zo, maar het is gewoon een kwestie van doorgeven. Ik heb een klarinet van Herbert Wurlitzer. Die heeft het vak geleerd van zijn vader, was Frits Wurlitzer. Die heeft het vak geleerd bij meneer Euler. Samen met meneer Adler. En daar ben ik al heel eind terug hoor, in de tijd. Er zit een geschiedenis achter. En die lui hebben aan elkaar geleerd van zo doe je dat en zo doe je dat en zo kan het ook en zo en kies maar. En ze doen het allemaal op hun eigen manier, maar ze hebben een vak geleerd bij enzovoorts. Hebben u dat nog? Zo gaat het. En in de muziek gaat het nog steeds zo. Iemand die bij wijze van spreken viool leert spelen, die gaat als hij hier klaar is op het conservatorium en zijn diploma heeft, gaat hij nog eens een paar jaar studeren bij... Bij een of andere beroemdheid, violist. Ja. Vaak al een gepensioneerde trouwens, maar dat doet er niet toe. Die gaat er dan bij zitten en dan enzovoort. En dan krijgen ze instructies en dan moeten ze een bepaald stuk spelen wat ze al 1000 keer gespeeld hebben. En dan zegt zo'n man of wie het maar is, die zegt dan waar hij het anders had moeten doen. Of wat hij het ook anders had kunnen doen. En dat soort dingen meer. Studeren ze nog eens een keer verder. En daarna studeren ze nog eens daar en daarna nog eens een keer daar. En in sommige... wetenschappelijke disciplines gebeurt dat ook. Degenen die technieken studeren en zo, medische wetenschap of wat het maar ook is, die studeren poëzie en dan daar en daar, dan hebben ze specialismen en weet ik veel wat. Zo gaat het. Dus in wezen is dat traditie. In scholen is het iets minder. Helaas, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer. En wij als... Ik praat nou weer in pluralis modestus. Wij zijn buitenkerkelijk. En wij kijken tegen een traditie aan. En de traditie, dat wordt gevormd door al die kerkgebouwen met zijn toren erop. En het volk wat daar de bijeenkomsten frequenteert. Hè? Dat is het eigenlijk. Ik bedoel, Frits Jan en ik, wij zijn van andere kunnen. Wij zijn nooit kerkelijk geweest, toch? Onze ouders waren al niet kerkelijk enzovoort. En onze grootouders ook al niet. En jouw grootouders weet ik niet eigenlijk. Nou ja, daar ligt de grens ongeveer. Maar niettemin, wij staan dus net zo goed in een traditie. Niet maar, wij zijn hier maar mensen die uit de boot gestapt zijn en individueel naast de kerkelijke instituten zijn komen te staan. Wij behoren tot een bepaalde traditie die er altijd al was trouwens, buiten het kerkelijke instituut. Onder wat voor namen dan ook. We stonden altijd al daar buiten. We zijn niet de eerste, we zijn niet de laatste waarschijnlijk. En dat is ook een traditie. En meneer William Graham, die kent u wel toch, William Graham, die noemde zich Billy, wat een rare naam is voor iemand met, iemand die zo'n carrière en ambt nastreeft. Maar hij noemde zich Billy en daar had hij een goede reden voor, want zijn voorbeeld was Billy Sunday. Wat is in een name, denk je dan? Maar vooral Billy Sunday, dat was ook iemand, zo'n straatevangelist. Maar ja, die ook hele stadions vol trokken, hoor, trouwens. En daarvoor sprak wat Billy Graham dus uiteindelijk ook deed. En die tentsamenkomsten hielden, dat deed Billy Graham dus ook. En Billy Sunday had een zangleider, die speelde trombone en daar leidde hij de zang mee. Want ja, microfoons en alles waren dus met trombone. Meneer Rode Hiever, en die schreef een heel zangbundel vol. We hebben ook enkele liederen daarvan. En Billy Graham trok op met Cliff Barrows. Dat was zijn zangleider. En raad eens wat, die speelde trombone. En die had de voorzanger natuurlijk, Beverly Shea. Dat was naar het voorbeeld van Moody. Maar Moody deed dat ook, daar ben je weer verder terug. De beroemde Moody van het Moody Bible Institute enzovoort. En die trok ook zo rond en die had ook een zangleider bij zich. Kwam ook uit Amerika naar Europa enzovoort. Dat was meneer Senke. En meneer Senke die zong, maar meneer Senke schreef ook liederen. En hij heeft ook een zangbundel geproduceerd. Die bestaat vandaag nog steeds. Rode Hiever is trouwens nog steeds een muziekuitgever in de eerste plaats van christelijke muziek. Ook niet de enige enzovoort. Maar het is een traditie. En dat gaat nog verder terug, want die wezen grijpt het terug op de Wesley's. Dat was 17 zoveel. John Wesley en Charles, John en Charles, de beide broers, die vonden dat ze het evangelie moesten gaan prediken gewoon op straat. Dat vond de kerk, de Anglicaanse kerk, vond dat te min. Maar ja, hij deed het toch. En ze hebben hem niet de kerk uit kunnen zetten. Al hadden ze dat graag gewild, want het kan nou eenmaal niet bij de Anglicaanse kerk. Als je daar predikant bent, dan kan je niet uitgezet worden. Dat is heel goed. Je bent predikant in dienst van God. Dan kan de kerk je toch niet ontslaan. Dat kan dus ook niet. Maar ze hebben het met ledenogen aangezien hoe de man op zijn paard Engeland en Amerika afreisde, al evangeliserend, eventueel met zijn broer mee. En dat was de man die de liederen schreef en de zangbundel maakte van de Wesley-liederen enzovoort. 17 zoveel, heb je dat nog? Ze hebben alsnog een standbeeld voor hem opgericht voor John in de achtertuin van St. Paul's Cathedral. Dat had natuurlijk Canterbury moeten wezen, maar St. Paul's Cathedral in Londen vind ik ook wel aardig. Alsnog erkenning gekregen. Maar dat is de traditie van mensen die zich van het instituut niks aantrekken, maar wel degelijk erop uittrekken om het evangelie te prediken. Op straat en buiten de legerplaats, om zo te zeggen. En als wij het vandaag doen, is het niet omdat wij recalcitrant zijn en ons van de kerk niks aantrekken, maar is dat net zo goed in een traditie. We zijn niet de eerste. Het is altijd zo gebeurd namelijk. En als je ergens het woord van God zoekt, zou je bij die lui moeten zijn, sprak hij niet zonder trots. Want die zijn bepalend geweest voor, voor het bewaren van het woord van God. In de kerk ontstaat een andere traditie, een dode traditie, waarin allerlei mensen betrokken worden die helemaal eigenlijk niet eens gelovig zijn, of althans wie het niks kan schelen, enzovoorts. En waar protocollen geschreven worden, dat heet de liturgieën natuurlijk, en waar een bestuur is en statuten en het moet zus en het moet zo en het moet dit en het moet dat, enzovoorts. En dan gaat het helemaal dood. En wat er in de Bijbel staat, nee, daar is het niet voor. Het is alleen om voor te lezen volgens het protocol. Maar als je de Bijbel wil horen, als je de boodschap wil horen, moet je daar buiten zijn. En dat is een traditie en dat wordt ook doorgegeven naar voorbeeld. Mijn vader, die nogal wat jubilea gevierd heeft, die stak nooit onder stoel of bank. Hij zei bij elke gelegenheid, hij zei, mijn voorbeeld voor bijbelstudie, bestuderen en het geven van bijbelstudie, was Klaas Roosendaal. En mijn voorbeeld voor evangelisatie was broeder Jan Kits, senior. Maar die waren ook niet de eerste. Er zit ook een geschiedenis aan vooraf. Nou, zo gaat dat. Dat is dus een traditie. En dat is goed, omdat we in de Bijbel vind je dat ook. We kennen Timotheus. Maar Timotheus was die jongen die met Paulus meereisde, die door Paulus opgepikt werd, bij zijn moeder en oma vandaan gehaald. Wat geeft die jongen maar aan mij mee, want ik zie er wel wat in. En zo is het gekomen. En de Heer Jezus in de tijd, weet u nog? maakten ze een opwachting, zouden ze een openbare optreden onder de Joden beginnen. En keken ze om zich heen en zeiden, meekomen. En hij zocht er 12 uit. Toch? Er waren er meer die meekwamen, maar die 12 had hij aangewezen. Zo van, en ik draag je wat over. En uiteindelijk zond hij ze uit. En zei, ik zal met u zijn, enzovoorts. Nou, dat is hoe het gaat. En Paulus hier stelt zichzelf dus tot voorbeeld. Je ziet dan helemaal geen ander voorbeeld, hè? Dan heb je Paulus. En Paulus zegt, en ik heb als voorbeeld Christus zelf. En zo gaat dat. En als hij, over het avondmaal schrijft in 1 Korinthe 11, dan zegt hij, ik heb zelf van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, namelijk dat, enzovoorts. En het is een kwestie van doorgeven. En dat is letterlijk wat traditie is. Het doorgeven, het gaat van hand tot hand. We geven het door aan een volgende generatie, eventueel. Zo gaat het. En dat is de geschiedenis. Ik kan u van harte aanbevelen een boek over kerkgeschiedenis van Ene Broadbent. Voorletters ontschieten me. The Pilgrim Church heet het. Dat gaat over... Ja, Pilgrim Church. Dat zal 100 jaar oud zijn of zo. Maar dat gaat over de kerkgeschiedenis, maar dan niet geschreven vanuit de kerkelijke instituten, maar van daarnaast. U weet wel, de Kataren, de ketters dus. En wie het allemaal maar waren, weet u wel. Natuurlijk de dopersen, die komen er voorbij. En wie het maar waren allemaal. Al die lui die door de kerk beschouwd werden als ketters, om zo te zeggen. Maar in het algemeen, bij alle fouten die er waren, als je de Bijbel zocht en de inhoud van de Bijbel en de bereidheid om daar ook daadwerkelijk uit te leven, moet je bij die lui zijn. En die geschiedenis is voor ons veel belangrijker dan de geschiedenis van de hoofdstromen uit het zogeheten christendom. Want daar staat de Heer in het algemeen toch buiten. Heb je die? Mooi. Nou, dat gezegd zijnde, moeten we het nog hebben over de collecte. Want dan gaat het over de rest van het hoofdstuk. En van de brief. Ja, sorry. Maar het is zo. Dat valt het. Je zult zeggen, is dat niet wat lang? Dan moet ik u zeggen, dat valt voor mij. In Korinthe heb je 2 hoofdstukken. Over de collecte. Dus het schijnt toch een belangrijk onderwerp te zijn. Doe maar. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. De aanleiding is namelijk dat Paulus kennelijk een bijdrage heeft ontvangen in zijn levensonderhoud en werk dus, want het is hetzelfde. Voor de fiscus niet, maar dat ging toen anders dan nu. Maar hij heeft dat ontvangen en daarna zegt hij er iets over. Hij heeft het ontvangen, want dat zegt hij uiteindelijk in vers 18 alsnog. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande. En naar aanleiding daarvan dankt hij ze dus. Ik ben grotelijks verblijd in dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad, blijkbaar niet eerder. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn, dat wil zeggen genoeg te zijn, te hebben, in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, dat wil zeggen, daar heb ik ervaring mee. Dat weet ik, uit ervaring. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Dat is de herhaling daarvan. Dus ik heb het allemaal meegemaakt. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Dat hoort er zo bij, zodat u ziet dat dat heel normaal is, toch? Zo is trouwens in het algemeen het leven voor alle mensen. Het idee namelijk dat het niet zo zou zijn, dat is een moderne vinding. Je weet het nooit, alles is onzeker. Dat is echt zo. Je kunt wel een baan hebben van je wieg, tegenwoordig ook niet meer, van de wieg tot de graf, bij wijze van spreken. Maar dat is een beetje, dat is extreem eigenlijk. Bovendien, ook als je werknemer bent, ben je afhankelijk dan toch van een werkgever. Dat is een ondernemer en die kan van de ene dag op de andere failliet gaan met zijn hele business. Soms heeft hij de tijd en de omstandigheden mee. Dat hangt van het weer af en van het milieu. En, hè? Ja. En soms gaat het ineens fout. Dat kan maar zo gebeuren, door wat voor omstandigheid dan ook. Dus zo is dat. Zo is het leven nou eenmaal. Het is bekend, er lopen in Amsterdam nogal wat daklozen rond die vroeger schatrijk waren. Dat gebeurt. Ze gaan failliet, er gaat wat fout, weet ik veel wat. En ineens zijn ze alles kwijt. En niemand die zich om die lui bekommert. Dan. Toch? Nou, het leger des heils. Maar, ja, het zijn ernstige dingen. Maar zo is het leven wel. En Paulus heeft dat ook meegemaakt. Zodat u ziet dat het feit dat wij kinderen God zijn, sluit niet uit dat we soms gebrek lijden. Mijn ouders hebben ook tijdenlang gekend, jarenlang gekend van groot gebrek. Hoe dat nou kwam, dat ga ik u niet vertellen, maar dat weet ik toevallig wel. Maar dit is geweest ook. We hebben ook tijden gehad dat het voorspoedig ging. Vooral nadat alle kinderen thuis uit waren. Maar, ik gunde ze dat van harte, daar gaat het niet om. Maar het is allebei geweest hoor. Echt wel. En het was niet alleen bij ons zo trouwens in die dagen. Hè? 50 jaren. En Paulus zegt daarover, ik vermag alle dingen. Die tekst had ik vroeger dat doe ik tegenwoordig niet meer, hè? Nee. Die had ik vroeger voor in mijn Bijbel geschreven. De eerste grote Bijbel van dit formaat die ik had, heb ik dat zo ingeschreven, zo die tekst. Dan gaat hij een eigen leven leiden. Ik vermag alle dingen, maar wij vermogen niet alle dingen. Ook niet door hem die ons kracht geeft. We hebben onze beperkingen. Maar de tekst staat in verband met overvloed hebben en gebrek lijden. Het een tegenover het ander. En daarvan zegt hij, ik vermag alle dingen.
Hier staat, ik ben tegen alles bestaan.
Nou, dat is mooi. Ja, dat is het ook. Ja, mooi. Dat is ook mooi Nederlands. Ik ben tegen alles bestand. Ja. Ik kan ermee leven. Ja, ja, dat kan.
Er komt alleen dat mijn genade is genoeg, maar van de mijne.
Die is uit 2 Korinthe 12.
Mijn genade is genoeg.
Ja, dat is 2. Ja. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is 2 Korinthe. Ja. Ik weet vernederd te worden en ik weet overvloed te hebben. En dan, ik vermag alle dingen, deze dingen dus. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dit vers wordt uit zijn verband gerukt en dan claimt men allerlei wonderen en hoogstandjes. Of hoe moet je ze, acrobatische toeren. Zo van, als je er maar geloof voor hebt en geloof dat de Heer je dat geeft, dan komt het ook wel. Dan moet ik zeggen, nee, dat is echt niet waar. Dat is de theorie over het positief denken in een christelijk jasje. En ze zijn allebei onjuist. Goed. En prosperity gospel, kent u dat ook nog? Nou ja, dat mag. Ik vermag alle dingen, deze dingen dus, door Christus die mij kracht geeft. Nochtans, zegt hij, heb gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Dat wil zeggen dat jullie betaald hebben. Daar komt het op neer, hè. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, dat wil zeggen toen ik voor het eerst daar kwam in Filippi om daar te prediken, en toen ik van Macedonië vertrokken ben, dat er geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. En de eerste gedachte moet zijn, en de Thessalonicenzen dan, want daar was hij, hij was nog ook in Thessalonica geweest, in Macedonië. Thessalonica. Nou, hij zegt, nee, ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Dat wil zeggen, de eerste plaats waar hij predikte was in Filippi, weet je nog, dat was met die gevangenis die openging en zo. Ja, met die gelegenheid waarbij de stad werd uitgezet uiteindelijk. Toch? Maar er waren mensen tot geloof gekomen en die hebben Paulus dus onderhouden. Hij ging vandaar naar Thessalonica, maar hij werd onderhouden vanuit Filippi. Thessalonica is nooit helemaal goed gegaan eigenlijk, maar toen maar. En hij zegt wel twee keer, hij houdt het zelfs bij. Ook in Thessalonica heb je mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht. Dat is van zijn kant uit geredeneerd. Waarbij hij zegt, nou ja, het is mooi dat ik van jullie gaven krijg. Hij formuleert het natuurlijk heel anders, maar dit is wel wat hij zegt. Dat is mooi, ik ben, dat zegt hij dan ook hierna. Hè? Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overbloed en ik ben vervuld geworden. Van, hij zegt dat hij er heel blij mee is enzovoort. Maar hij zegt toch, nou ja, het is niet het eerste wat ik zoek. Wat ik zoek is de vrucht. Dat wil zeggen het resultaat van uw geloof. En de aardigheid is natuurlijk dan toch dat het resultaat daarvan zich laat uitdrukken wel degelijk in een financiële bijdrage. Ik weet, het wordt mij niet in dank af, maar ik praat ook nooit over geld trouwens. Maar als het dan moet, dan moet ik u zeggen, nou, geld is nodig, anders kan er niks. Zo simpel is dat. Maar het mooiste is natuurlijk dat je ziet dat op een of andere wijze het woord zijn werk doet. Want bovendien, de makkelijkste manier. Ik zal u nog eens wat vertellen. Ik kan niet boos worden. De makkelijkste manier om de hele ding. Maar misschien is het wel de moeilijkste. Ik heb geen idee. Is gewoon betalen, bijdragen leveren, financieel. Of dat moeilijk is voor u, of makkelijk, ja, dat weet ik niet. Dat is een gewetenskwestie, dat weet ik niet. Maar ik heb altijd de neiging te denken dat dat de makkelijkste manier is. Maar dat weet ik niet echt. Maar eigenlijk kost je dat het minst. Dat is een rekensom gewoon. Eigenlijk kost je dat het minst. Want anders gaat het je tijd kosten. En daarna zijn er mensen die kunnen snel rekenen en zeggen, ja, maar als ik geld geef, kost het me ook mijn tijd. Want het kost mij tijd om het geld te verdienen. Enzovoorts. Dan zeg ik, ja, zo kunnen we nog even. Maar daarom weet ik ook niet hoe het is. Maar geld, dat is een vrijblijvend, tamelijk vrijblijvend ding. Dat gaat min of meer buiten je om. Dan mag ik tenminste voor u hopen dat het zo is. Dus je kunt zeggen, ja, maar het is mijn geld. Het is mijn geld. Het zijn ergere dingen, roept men dan. Tenminste, als ze klagen over dat de belastingen zo hoog zijn, roept er altijd iemand, het is maar geld, het zijn ergere dingen. Ja, het is allemaal betrekkelijk natuurlijk. Maar niettemin, het is een belangrijk gegeven. Ik noemde net Billy Graham, Billy Sunday, de Wesley's, wie noemde ik nog meer, Moody, Sankey en wie ze maar waren enzovoort. Ja, dat heeft wel geld gekost hoor. Maar anders gaat dat namelijk niet. Dus ja, ook de verspreiding van het woord van God kost geld. Ik heb nog eens een oom gehad, die heb ik niet gekend, want hij is in 1845 overleden. Dat was de apostel der Molukken. Zoek dat op, schrijf op Google. Apostel der Molukken. Jozef Kam. Nee, ik heb geen tijd meer om er wat van te zeggen. Maar die liet dus op eigen kosten, privé, liet hij bijbels drukken bij Johan Enschede en zonen in Haarlem. Was toen al. En zijn weduwe heeft later hier in Nederland. Zijn weduwe heeft later nog de rekening moeten afbetalen door in Den Haag een winkeltje te hebben met naaigarnituren en weet ik veel wat. Echt waar. Ja, maar het was wel op eigen kosten. Bijbels en zangbundels en dat soort dingen meer. Maar ja, hoe moet het? Het kost geld. De man had een erfenis gekregen. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar zo gaan die dingen dan. Ja, het moet wel betaald worden. Zo is dat. En daar gaat het dus over. En daar gingen dus ook die twee hoofdstukken in de Tweede Korinthebrief over. Zo zijn die dingen nou eenmaal. En het is een manier om de Heer te dienen. Ik moet er trouwens nog bij zeggen. En erop wijzen namelijk wat er niet staat. Er staat niet betaal uw tienden. Wij leven niet onder de wet. Het hoeft dus niet. Er staat nergens dat het moet. Er staat wel dat het beschouwd wordt als vrucht van het woord. Dat men zich offert. En dat betekent ook zijn bezittingen. En dat is ook het woord wat apostel gebruikt in vers 18. Want hij zegt, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed, ik ben vervuld geworden enzovoort. Als een welriekende reuk, een aangename offerande. Want ook de Levitische wet kent welriekende offers. Zijn ze niet allemaal trouwens, maar er zijn 3 van de 5, om zo te zeggen, van de Levitische offers zijn officieel welriekend. Het betekende dat de apostel wel degelijk aan oud-testamentische inzettingen denkt. Maar waarom zegt hij niet gewoon betaal je tienden? Omdat we niet leven onder de wet, dat is één. En het andere is, wij worden niet geacht tienden te geven. Het zou nou jammer zijn als dat ergens zou staan, omdat het afbreuk doet aan de woorden uit Romeinen 12, dat wij ons hele hebben en houden zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk, welriekend dus, offer. Helemaal. Zie? Nou ja, goed. En van Paulus' kant uit geredeneerd, hij zegt, ik zie het als een vrucht. En dat verblijft hem het meest. Niet omdat het in zijn nooddruf voorziet, maar in de eerste plaats omdat hij ziet dat het woord zijn uitwerking heeft en dat de Filippenzen ook inderdaad bereid zijn om het een en ander te offeren voor het goede doel, om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. En daarna zegt hij dat zij, Filippenzen, bijdragen in zijn nooddruft, want zo heet dat in vers 16... Maar in vers 19 zegt hij, en mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift. Want dat is de andere kant van de zaak. Ik behoor niet tot degene die zeggen, als je een tientje geeft aan de Heer, geeft hij je 100 terug. Die zijn er, hè? Voor alle duidelijkheid. Ik verzin die dingen niet. Ja. Daar hoor ik niet bij. Maar ik hoor wel bij degene die dit vers 19 hanteren. Dat wil zeggen, als je wat geeft aan de Heer weet je te belonen. Indien niet nu. Dan later. Per slotte staat bij in heerlijkheid. En die zou men niet over het hoofd zien, in heerlijkheid. Dat wil zeggen, de echte eindafrekening vindt in de toekomst plaats. En de conclusie moet luiden dat wat we, nou ja, het staat in een van de liederen van Johan de Heer, die hier om Jezus, het komt uit de Bijbel, het komt uit de bergreden, die hier om Jezus willen verlaten, vader of moeder, huis of land, ontvangen al wat ze eenmaal bezaten, 100-voud weder uit zijn hand. We zingen dat niet elke dag. En het is gedateerd in ouderwets waarschijnlijk, maar het evangelie is veel ouder. Maar de Bijbel zegt dit. Dit is wat de Bijbel zegt. De Heer zal je daarvoor 100-voudig, staat er ook. De Heer zal je belonen daarvoor. En niet voor als je hier wat verlaat, maar als het is om Jezus willen. Al wat wij hier opgeven ter wille van de Heer, om de Heer te dienen, alleen maar daarom met goede inzet, die zullen het ontvangen. Niet degene die denken van, weet je wat, dan investeer ik dat in, gooi ik het weg en dan krijg ik straks met rente terug bij de Heer vandaan. Nee, die om Jezus willen verlaten. Enzovoort. Ik hoop dat u begrijpt wat het verschil is. Ik heb eens iemand gekend, had ik uitgelegd dat we van de Heer loon zullen ontvangen voor het een of ander. En toen was er iemand die zei, ja, maar daar doe ik het helemaal niet voor. Die werd een soort boos ook nog. Dat heb ik helemaal niet nodig. Maar ja, mijn reactie is, dan heb je het goed begrepen. Daar doen we het ook niet voor. We doen het om Jezus wil, om hem te dienen. Niettemin zegt de Bijbel dat hij ons daarvoor belonen zal. En ook al doe je het niet voor de beloning, daar is niks mee mis trouwens. Maar je doet het niet voor de beloning, maar je krijgt het wel. En laat dat je tot troost en bemoediging zijn. Want je kunt je natuurlijk toch gerust in je leven afvragen, waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Wat voor zin heeft het eigenlijk? En het antwoord is, die zin ligt op veel langere termijn dan wij gewoonlijk denken. Wij mensen kijken van niet, net als een beest, wij mensen kijken van die duren, van nature niet verder dan dit leven hier. Onze neus. En dan komen we met als mensen niet eens ver mee. Want mijn hond, ik heb geen hond, maar die komt met die neus een heel stuk verder, zal ik maar zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Wij zullen daarvoor beloond worden. En Paulus kan dit ook rustig zeggen, dat is zo. Ongeacht wat er met die gaven gebeurt, bedoel ik zelfs, hè. Als men het geeft als voor de Heer, ongeacht wie er misbruik van maakt en wie het verkwanselt en wat dan ook. Als wij geven voor de Heer en aan de Heer, zal de Heer ons daarvoor belonen. That's it. Zo zit dat. Zie? En aan de andere kant denk ik wel eens, nou ja, je ziet mij voorlopig toch niet hier, dus ik kan wel rustig even zeggen. Ja, je bent het laatste weg, ja. Ja, het maakt mij allemaal zoveel niet. Ik denk altijd, als het niet kan, dan kan het niet. Als er geen geld voor is, dan gaat het niet door. En doe dan maar weer. En wat ik weet, als iemand daaraan bijdraagt, al is het voor het werk des Heren, zo iemand zal daarvoor beloond worden. Dat is vrucht van het woord, ongeacht wat er verder mee gebeurt. Daar gaat het maar om. En weer van de andere kant geredeneerd. Ja, als ik de gelegenheid krijg om ergens aan bij te dragen, en ik doe het niet, laat ik mijn beurt voorbij gaan. Dan doet een ander het wel. Dus waarom zou ik? Ik bedoel, je doet mee. Je hoort erbij. Je krijgt de gelegenheid om wat voor de Heer te doen, om de Heer te dienen. En dus maak je van die gelegenheid gebruik. Heeft de Heer dat nodig? Heeft de Heer mij nodig? Ik ben er stellig van overtuigd. Nee, de Heer heeft mij niet nodig. Maar de Heer geeft je de gelegenheid. Hij zegt, wil je mij dienen? Oké, dan kun je meedoen. En die kans kun je beter niet voorbij laten gaan, vind ik. Dus ik heb nooit het lef gehad om hè? En dan werd er weer gevraagd, in mijn jeugd gebeurde dat. Werd er gevraagd, wie hier wil de Heer dienen? Wie wil zijn leven aan de Heer wijden? De praktische dienst, de bedoeling was voor zending of wat dan ook. Ja. Ik wel. Als je de kans krijgt. Tenminste, zo zag ik dat toen. Dat je als het ware de kans geboden werd. Niet door die mensen, maar door de Heer. En daarom sta ik nou hier natuurlijk, maar, denk ik tenminste. Maar zoiets, ja, dat is de gelegenheid die de Heer je geeft om hem te dienen. Op wat voor manier dan ook. Want dat kan natuurlijk ook nog heel wat andere manieren dan dit. Maar het gaat daar wel altijd over. Hè? Over bijdragen aan de verspreiding, de bewaring, de betrachting van het woord der waarheid. En dan volgt, onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, dat woord is daar erg op zijn plaats. Al heeft hij nog meer te zeggen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. Dat zijn dus de gelovigen. Groet ze allemaal. U groeten de broeders die met mij zijn. Ze worden niet bij name genoemd. Maar het idee is toch dat de gelovigen in Rome, want de brief is vanuit Rome geschreven, dat de gelovigen in Rome verbonden zijn met die in Filippi. En dus heet het onder over en weer de groeten aan elkaar. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De discussie, dat begrijpt u, bestaat uiteraard over de vraag of het gaat over werkelijk de familie van de keizer of over de hele hofhouding. De lakeien bedoel ik, hè? En, hoe ze maar heten, op een krentenbrood aanpakker. En, toch? Ja, hoe ze maar, okay, ik heb er geen verstand van. Dat weet men nu nog niet en gewoonlijk krijg je dan een uiteenzetting van dat er misschien dan toch mensen uit de familie van de keizer waren die gelovigen waren. Ik moet het daarbij laten, want het heeft niet zoveel zin om daarop in te gaan. Het heeft alleen zin als er verdere verbanden zijn. Die zijn er trouwens ook, maar die komen hier toch niet aan de orde. Maar het betekent dus dat de apostel wel degelijk connecties heeft aan het hof. Dat hij niet alleen maar voor de keizer terecht staat, om zo te zeggen, maar dat er connecties zijn met de hele hofhouding. Dat is een bijzondere positie van de apostel Paulus, die wel degelijk geroepen was. Bij zijn roeping wordt het ook gezegd, namelijk dat hij zou verschijnen voor de koningen en op het allerhoogste niveau. Want de prediking van het evangelie is weliswaar gericht aan individuen, maar wel degelijk ook aan hele complete volkeren. In onze dagen was het zo, dat zal in de toekomst ook zijn. Dat moet ook wel, want wij kennen de Heer als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Maar hij is de koning der koningen, de Heere der Heeren, de Zoon van God, de Zoon van Adam, de Zoon van David. De hoogstgeplaatste mens die je maar denken kunt. En zelfs hoger dan je denken kunt eigenlijk. En dat heeft wel degelijk met de volkeren van doen. En in zijn wederkomst heeft het ook rechtstreeks uitwerking op de volkeren die voor de gelegenheid zelfs, voor een belangrijk deel zelfs met name genoemd worden. Dus wel degelijk, volkeren. En als je die wil bereiken, dan moet je dus bij de regeringen wezen. En dus bij, voor zover ze er nog zijn, de koningen en de keizers. En de admiraal, ja, natuurlijk. Bij wie ze maar zijn. En zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Ook in het verleden, in het begin van onze bedeling. En zelfs hier in West-Europa weten we dat. Want ik leerde op school netjes over de bekering van van Radboud, zijn Friesen. Oh, dat was moeilijk. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nou, misschien wel, maar hij wilde niet gedood worden. Nee. Hij was bang dat hij naar de hemel zou gaan. En dan was zijn familie dan niet. Hè? Zo was het, hè? Ja. Maar we leren over de bekering van Clovis, weet je wel, de koning der Franken enzovoort. Het is wel degelijk aan het hof geweest, om zo te zeggen. Om van andere volken dan maar te zwijgen.
Ja, één volk, één geloof. Eén rijk, één koning, één geloof, u te spelen.
Ja, natuurlijk, jazeker. Ja, daar hebben wij de inquisitie aan te danken en alles. Om de eenheid van het rijk te bewaren in de dagen van de reformatie. En daardoor werd ook de contra-reformatie in gang gezet om het zaakje dan toch via compromissen bij elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk nooit meer gelukt. Maar het is altijd het idee geweest, de kerk en staat als één geheel. En toen het helemaal niet meer lukte, heeft men de absolute scheiding tussen kerk en staat voorgesteld. Wat natuurlijk ook niet lukt. Nee, dat lukt niet. Nee, gaat niet. Maar toch, wij hoeven ons daar niet druk over te maken, want zo'n kerk als instituut, dat is ons pakje aan niet. Wij zijn individuen, kinderen gods. Natuurlijk met een etnische achtergrond, natuurlijk vanzelfsprekend. Maar kinderen gods en toegevoegd aan de gemeente van de eerstgeborenen. maar wel degelijk gemaakt tot koningen en priesters die als zodanig in de toekomst zullen functioneren. Dat is onze roeping. En Paulus schrijft dat in Filippenzen, niet alleen dat dat zo is, maar hij schrijft, en in afwachting daarvan, en ter voorbereiding daarvan, past ons bescheidenheid, nederigheid, dienstbaarheid, want hoe dan ook, koningschap kan alleen als de koning geleerd heeft wat het is te dienen, want de koning is een dienaar. Nee, niet van het volk, nee. Een koning is een dienaar van God. Want het Hebreeuwse woord koning is melech, en dat is hetzelfde als malach, en malach, melech, dat is een bode. Een engel heet zoiets in het Grieks. Een bode, malach. Maar het is hetzelfde als het woord melech, het is de koning. De koning is namelijk, naar Bijbelse maatstaven, de vertegenwoordiger van God en de beheerder dus van de boodschap. Vandaar dat een koning tegelijkertijd hoge priester zou moeten zijn. En andersom. Alleen onder de wet was dat een onmogelijkheid. En dus was het wachten op de bedeling van de genade en hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En het concept als zodanig dat de koning ook hoofd is van de kerk, is in die zin dan toch eigenlijk een, in essentie een Bijbels concept. Maar ja, dat kan alleen als er sprake is van alleen gelovige mensen in het koninkrijk, en dat is niet zo. Dus het is vooralsnog onmogelijk, maar in de toekomst zal het inderdaad zo zijn. Nou, wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij als uw kinderen mogen leven in afhankelijkheid van u, maar tegelijkertijd ook als dienaren van u met een opdracht. En wij danken u daarom dat u ons uw woord hebt toevertrouwd, opdat wij daar zelf uit zouden leven in de eerste plaats en ons daarmee zouden voeden en laten opvoeden, maar ook doordat wij dat woord zouden bedienen en ten alle tijde zouden bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Wij danken u voor de kracht van dat woord, voor de uitwerking van dat woord ook in onze levens, waardoor u ons uitzicht gegeven hebt over alle omstandigheden heen op die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En we danken u dat we over al die omstandigheden heen mogen zien op onze overste leidsman en volleinder des geloofs, die ons is voorgegaan in der tijd, in vernedering, hier op aarde, in dienstbaarheid, en die wij kennen inmiddels als gezeten aan uw rechterhand. En waar wij onze loopbaan lopen, zoveel eeuwen later, mogen wij onze blik gericht houden op die hoge priester, op die koning, op degene die ons voorgegaan is en daarmee deze weg bereid heeft, deze verse en levende weg tot in het heiligdom en tot achter het voorhangsel. We danken u daarom dat we onder alle omstandigheden ons deze dingen bewust mogen zijn. En daarmee ons vertrouwen volkomen op u mogen stellen, maar tegelijkertijd ook onze levens volkomen aan u toevertrouwen. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. Dat u ons de gelegenheid geeft om met elkaar als uw kinderen samen te komen in uw naam en rondom uw woord. Met geen ander verlangen dan dat u dat woord in onze harten zou planten, opdat het onze zielen en daarmee onze levens zou zalig maken. Wees u dan ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, waarin we elkaar misschien niet ontmoeten, maar wees u ons nabij en richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.